Goed, terwijl dat ik dit woord voorbereidde, heb ik teruggedacht aan een aantal sprekers in ons midden van de laatste 5-6 weken. Ik dacht, wat wil de Heer zo tot ons spreken en wat is daarin de rode draad? Wat kunnen wij daarin herkennen wat God belangrijk vindt voor dit moment, voor ons als gemeente? En zo kwam ik uit bij een woord wat Jos Revo hier gesproken heeft over het koesteren van je vreugde. Dus je niet blind staren op de omstandigheden, maar zien op de zekere hoop die je in God hebt. Als je je eraan herinnert waaruit hij je gered heeft. Wie kan zich dat woord nog herinneren? Het is goed om dingen te herhalen, hè, zodat ze beter blijven hangen. En het zijn pareltjes. Dus vreugde, dat is kostbaar, dat laten we ons niet roven. En ik herinner me aan een woord dat Corinne sprak over naderende turbulentie en de noodzaak ons daarop voor te bereiden door een hernieuwde toewijding. Wie kan zich dat woord nog herinneren? Turbulentie. En ik herinner me nog een woord van Arthur, niet zo heel lang geleden. Die stond stil bij de afleidingen en de verleidingen. En hoe we onze focus kunnen behouden op Jezus, dat we niet afgeleid raken. En aan het einde van het woord proclameerden we een gebed waarin we Jezus opnieuw heel bewust Heer, eigenaar maakten van onze tijd, ons geld, onze dromen, onze gedachten, onze keuzes. Wie heeft dat meegebeden? Dat was best een radicaal gebed, vond je niet? Nou, nog korter geleden sprak John Engel hier en hij sprak over het uitbreiden en je tentpinnen vastslaan, omdat God meer voor ons heeft. We moeten niet vastroesten, maar doorgroeien, want de nood in de wereld vraagt om meer van onze inzet. Wie heeft dat woord gehoord? Adil, die sprak vorige week over de achteruitgang in deze wereld, de komende beproevingen en hoe we kunnen volharden in geloof door hem al onze sleutels te geven. Hij hield letterlijk zijn sleutelbos in de hand. Dus geen ruimte voor zelfmedelijden, maar dankbaar zijn en radicaal breken met zonde. Wie heeft dat woord goed behouden? Zou het nou heel flauw zijn als ik zeg, nou, dat was het woord. Want het is eigenlijk al een schat aan informatie, nietwaar? Maar de titel van mijn boodschap luidt vanwege deze rode draad, het wordt niet makkelijker, maar het wordt wel beter. Het wordt niet makkelijker, maar het wordt wel beter. En in 3 punten wil ik stilstaan bij wat we kunnen leren van Jezus. Hoe we geestelijk kunnen groeien. 3 punten, 3 perspectieven aan de hand waarvan ik de belangrijkste lessen wil ontleden. Wat Jezus ons kan leren. Hoe we sterker in hem kunnen worden. In een tijd waarin we het niet makkelijker krijgen. Amen. En de eerste is kennen. We moeten onszelf 2 vragen stellen. Kennen wij Jezus echt? En de tweede vraag is dan, kent Jezus ons echt? Het gaat hier om een kennen van hart tot hart. Een kennen dat tot gehoorzaamheid en vertrouwen leidt. Een kennen dat onze vijand doet sidderen. En waar begin je als je Jezus wilt leren kennen? In zijn woord. Hoe goed versta je zijn stem? Hoe bekend ben je met zijn woord? Mag hij jouw leraar zijn? En vraag je Jezus als je dingen leest in de Bijbel die je echt niet begrijpt. Heer, wat bedoelt u hiermee? Vraag je hem dat in gebed? Of denk je, ja, moeilijk, ik sla het wel over. Raak je vertrouwd met de leiding van zijn stem? Rust je niet totdat je een antwoord van hem hebt gekregen? Want dat is ook hoe je je tent wijder maakt. Hoe je je tent groter maakt, zodat Jezus woning in jou kan maken. Dat betekent dat je meer tijd voor hem neemt. Dat je stille tijd houdt. Dat je niet gauw even op je Bijbel hebt een versje leest en dat was het. Maar dat je echt de tijd neemt om zijn aangezicht te zoeken. En er zullen tijden komen dat je wenste dat je zijn stem beter kende. Dat je wenste dat je zijn woord beter kende. Dat je wenste dat je wist wat je moest antwoorden als iemand je uitdaagt en je je geloof probeert te verdedigen. Want deze wereld daagt ons geloof uit, amen. Deze wereld daagt ons geloof uit en dan kunnen we op een verschillende manier reageren. Of we steken ons kop in het zand, we vluchten zeg maar. Of we kunnen in de verdediging schieten. Of we kunnen net als David recht op die reus afrennen in de kracht van de Heer. En zeggen, jij komt mij tegemoet met, maar ik kom jou tegemoet in de naam van de Heer. Dat is een heel groot verschil, hè? Maar dan hangt het er wel vanaf, hoeveel heb je in zo'n woord gelezen? Ligt het woord op je tong? Want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Je kunt wel een geweer op zak hebben, maar als je de kogels niet doorlaat, je snapt de metafoor. Nou, deze week stond ik persoonlijk op mijn werk voor best wel grote uitdagingen. Een volle agenda, veel projecten. En buiten werktijd had ik ook best veel afspraken staan. En ik hunkerde dan ook best naar Jezus' leiding in mijn schaarse tijd. En ik heb deze week bewust die tijd toch genomen. Ik ben gaan wandelen in het park vlakbij waar we wonen. Ben wat in tongen gaan bidden en God gaan zoeken. En ik merkte de zegen van God, dat hij het werk van mijn handen zegende, dat ik niet in paniek raakte of in de stress zoals ik toch best wel makkelijk kan als het erop aankomt. Dat er ook geen verwarring was, maar dat ik helder kon blijven denken in mijn beslissingen. En dat kan alleen komen als we hem het beste deel van onze tijd geven. Ik zei het aan het begin van de dienst, als wij God het beste deel van onze tijd geven, dan zegent hij heel onze tijd. Net zoals het in het Oude Testament zo was, dat als mensen de eerstelingen van hun oogst gaven, dan vertrouwden ze God erop dat hij een goede oogst zou zegenen. Dat de opbrengst van het land navenant gezegend zou zijn. Nou, ik mocht deze week verschillende mensen bemoedigen en ik mocht deze boodschap vandaag voorbereiden en ik sluit me aan bij de woorden van Adiel van vorige week. Als je een spreekbeurt mag houden, dan word je zelf ook heel erg gezegend. Want het is zo'n prachtige aanleiding om te zeggen, ik ga eens wat dieper in een onderwerp. Alle eer aan u, Heer. Want hij doet ons over een muur springen. En als Jezus ons grote voorbeeld is, dan mogen we van hem leren. En de eerste tekst die ik met jullie wil opzoeken, en hij zal niet op de beamer verschijnen, dus zoek hem even op. En als je het vervelend vindt om een afwijkende Bijbelvertaling te gebruiken, ik lees jullie voor uit de herziene Statenvertaling. Dus dan zou je hem op je Bijbelapp daar even op kunnen zetten. Dat leest iets makkelijker mee. Het kan ook zijn dat je zegt, nou ik ga het niet meelezen, dat leidt alleen maar af. Maak even een aantekening of zo. Kun je ook op je telefoon doen. Ik doe dat zelf graag. Daarom merk je ook, ik kan die preken die ik net samenvatte, gewoon teruglezen in mijn aantekeningen. Dat geeft veel zegen. Goed, Johannes 4, vanaf vers 1. Daar staat Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op de hoogste gedeelte van de tempel en zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren en dat ze u op de handen zullen dragen. Opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoekingen beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Was dat Lucas 4? Dankjewel, schat. Excuses, het was Lucas 4. En dan ga ik dat ook gelijk hier even in de aantekening veranderen, mocht iemand het na willen lezen. Dankjewel. De verzoeking in de woestijn. Jezus verweerde zichzelf, waarmee? Hij antwoordde de duivel steeds met, er staat ge... Dus de kennis van het woord van God is belangrijk. Het is ook handig als je weet waar je het kan terugvinden in de Bijbel. En ik heb het verkeerd opgeschreven. Dus dan mag ik mezelf ook nog wat beter controleren. Maar het belangrijkste is misschien nog niet eens zozeer dat je weet in welk hoofdstuk en vers iets staat. Maar dat je begrijpt wat er staat. En dat je het ook goed toepast. En Jezus had het woord zo goed begrepen. En hij citeerde uit de Tora. Hij citeerde uit Deuteronomium. Maar het valt ook op in dit gedeelte dat onze vijand ook best goed op de hoogte is wat er geschreven staat, nietwaar? Want bij elke verzoeking citeerde de duivel dus ook het woord van God. En daarom kunnen wij onszelf niet permitteren om lui te worden in het lezen van Gods woord. We kunnen niet toestaan dat de vijand ons neerslaat met ons eigen zwaard. Het is belangrijk dat we het woord lezen. Het voorbeeld van Jezus 3 jaar later. Jezus hing aan het kruis en hij schreeuwde het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een oppervlakkige lezer zal denken, nou, wat is dat nou? Aan het begin van Jezus' openbare bediening weet hij wat er geschreven staat. Hij weet precies wat hem te doen staat. Hij gaat in de kracht van de geest in de bediening. En 3 jaar later hangt hij aan het kruis en zegt hij, God heeft mij verlaten. Was Jezus zo'n zwak mens, onmachtig om te snappen wat hem overkwam? Kon hij de Vader dan niet meer zien? Was hij teleurgesteld? Was het geloof misschien wel van hem geweken? De mensen bespotten hem. En ze zeiden, kom toch van dat kruis af als je de zoon van God bent. Maar hij bleef hangen. Ging het helemaal mis? Nee. Ook hier komt het aan op kennis van de schrift. Want Jezus was voorbereid op zijn missie. Al als 12-jarige jongen was hij in gesprek met schriftgeleerden in de tempel. Hij stelde ze lastige vragen. Hij was niet tevreden met de zondagsschool. Hij wilde meer. Hij kende de hele gedeelte van de Tora en de psalmen en de profeten uit zijn hoofd. En hij was zeker niet vergeten waar hij mee bezig was en waarvoor hij op aarde gekomen was. Hij citeerde aan het kruis psalm 22. Die begint met vers 1. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, en de zon verduisterde, maar ik vind geen stilte. Nou, is dat dan geloof? Maar gauw wordt de psalm profetisch. En ik weet zeker dat Jezus de rest van de psalm ook uit zijn hoofd kende en die citeerde. Maar dat lezen we in het evangelie niet. Maar wat staat er vanaf vers 28? Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de Heere. Hij heerst over de heidenvolken. Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Het nageslacht zal hem dienen en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties. Ze zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want hij heeft het gedaan. Nou, dan krijg je toch een heel ander licht op hoe Jezus zich voelde aan het kruis. Ja, hij voelde de pijn, de verlatenheid, de afwijzing, de eenzaamheid, het afgesneden zijn van de Vader. Maar tegelijkertijd had hij ook het geloof van de woorden waarin deze psalm voortgaat. Dat het niet voor niets is dat hij door dat lijden heen een koningschap bevestigde, een koninkrijk neerzette, wat tot de dag van vandaag onbetwist en onwankelbaar staat. Amen. Met deze psalm kondigde Jezus aan dat hij op het punt stond zijn grootste overwinning op de vijand te behalen. Hij kocht ons met zijn eigen bloed vrij, want daarmee verzoende hij ons met de Vader. Alle zonde werd afgekocht. En hij overwon voor ons de dood en het dodenrijk, zodat wij niet zouden sterven, maar zouden leven. Op hem, aan dat kruis, rusten al onze zonden, de zonden van de mensheid. Hij werd een vloek, zodat wij vrijuit mochten gaan. O Heer, wat ben ik u dankbaar. Als we beseffen wat onze zonden hem aan het kruis hebben gekost, kunnen we toch nooit meer van de zonde genieten? Dan moeten we toch wel de zonde haten. Dan moeten we toch een afkeer hebben van de zondige natuur die in ons af en toe opspeelt. Weet je, onze zondige natuur is misschien wel een grotere vijand dan Satan. Hij is het die ons tot struikelen brengt, onze zondige natuur. Die brengt scheiding tussen ons en de Vader. Maar Jezus zei, zullen we ruilen? We hebben het nog niet zo lang geleden weer gehoord, het liedje van Herman Boon. Zullen we ruilen? Jouw onrust voor mijn vrede. Heer, wat een genade. En als we deel krijgen aan Jezus Koninkrijk, dan wordt heel ons denken vernieuwd. Dan wordt het op zijn kop gezet. Alle principes die je van deze wereld geleerd hebt in het leven. Een stervende wereld, laat dat duidelijk zijn. Die principes die gelden niet in het eeuwige koninkrijk. Daarom is de boodschap van Jezus Koninkrijk ook zo revolutionair. Daarom konden Jezus woorden culturen veranderen. Jezus leerde zorg voor weduwe, wezen en armen. Vergeving. Niet omdat iemand vergeving vraagt, maar omdat jij het kiest te geven. Je vijanden liefhebben. Wie in de wereld doet dat? En wie het grootst wil zijn, moet ieders dienaar worden. Och, waren de dienaars van deze, of waren de leiders van deze wereld maar zo'n dienaar. Jezus leerde, geef je eersteling aan hem en dan kom je nooit tekort. En als het over werken gaat, zei Jezus, werken is een zegen en rusten is een gebod. Staat dat niet haaks op onze wereld? Werken is een zegen en rust is een gebod. Ja, alles wat Jezus leert staat gewoon haaks op deze wereld. En hoe meer je probeert te leven naar deze principes die Jezus ons leert, hoe meer je gaat merken, dat valt op. Jij valt op. Colossenzen 2. Vanaf vers 6. Colossenzen 2 vanaf vers 6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem, in Jezus, bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, Door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u toen u dood was, in de overtreding en onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift, de aanklacht, dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. De aanklager van ons leven, die ons naar het leven stond, heeft hij in zijn hemd gezet. Dus het eerste van de drie punten of perspectieven die ik wilde noemen is het kennen van het woord en het kennen van zijn stem. En daarmee dus ook begrijpen wie je in Christus bent. Niet een volmaakt mens, dat worden we nog, maar we zijn vergeven en we zijn verzoend. Niet door onze goede werken. Onze goede werken vloeien voort uit het feit dat we beseffen dat we vergeven zijn. Het tweede perspectief wat ik wil noemen is samen doen. Dit punt heeft alles te maken met onze relatie met Jezus. En geloof me, onze Heer kan alles zonder ons veel beter. Hij heeft ons helemaal niet nodig. Er zijn in het Midden-Oosten heel veel mensen die een droom krijgen en Jezus in een visioen zien. Er zijn mensen die zien engelen. Er zijn mensen die vinden een Navigator-Bijbel op het nachtkastje in hun hotelkamer en komen tot geloof. Gods geest is aan het werk. En ik denk eerlijk dat God zelf mensen beter kan bereiken dan de meest talentvolle evangelist. En zeg ik hiermee dat we moeten stoppen met evangeliseren? Nee, natuurlijk niet. Want hoewel God alles kan doen zonder ons, weigert Hij het te doen zonder ons. Hij heeft ons de opdracht gegeven, ga heen in deze wereld. Hij heeft jou en mij uitgekozen als zijn handen en zijn voeten. Zijn mond. En om dat te illustreren, heb ik hier een handdoek. Want sommigen van ons, die hebben geprobeerd de Heer te dienen en te volgen of iets voor hem te doen. Maar het wilde niet zo goed lukken en ze hebben de handdoek in de ring gegooid. Maar de Heer wil dat we die handdoek, nadat die is opgedroogd, weer te hand nemen. En dat we ons inspannen voor zijn koninkrijk. Totdat we gaan zweten. En weet je, Paulus, die spande zich zozeer in voor het koninkrijk, dat hij een zweetdoek had, of een zakdoek, we weten het niet precies. En als iemand die zakdoek kreeg, dan genas die. Dus hoe onvolkomen ons werk voor de Heer ook mag lijken, en hoezeer het ook met vallen en opstaan is, de Heere zal onze moeite belonen. En daar is deze handdoek het beeld van. Dus het eerste beeld is het woord van God, het kennen van zijn wil, het kennen van onze positie in Christus. En het tweede, ik heb een beetje een bijpassende kleur gekozen zoals je ziet, is die handdoek. Gooi hem niet in de ring, maar span je in. Als Jezus ons leert vrijmoedig onze kennis en ervaring, onze ervaring met Jezus, te delen aan anderen, dan merken we dat we groeien. Je kunt geen getuige zijn van iets wat je niet hebt beleefd. Dan kun je er wel over praten, maar je bent geen getuige. Maar als je iets hebt beleefd en je deelt dat, dan ben je een getuige. En we zullen merken dat ons getuigenis zoekende zielen thuis brengt. En er is niet zo mooi om dat te zien, dat God mensen redt. Jezus is niet een ronselaar die jou voortdurend opjaagt om te presteren. Zie het liever zo, hij is de hand en wij zijn de handschoen. En een goede gezondheid staat of valt met voldoende rust en beweging. Sommige mensen zijn verslaafd in hun bed en die voelen zich vaak slap. Anderen zijn verslaafd aan werken en die krijgen een burn-out. Jezus zet ons daarom soms in beweging en soms zet hij ons juist stil. En in beide gevallen mag je weten dat je in het centrum van zijn wil staat. Want het gaat er niet om wat we voor hem presteren, maar wie we zijn in hem. Matteüs 11, vers 25. Matteüs 11.